17. Ik weet niet waarom dat ik met een Nederlands accent praat. Het is goed. Jeremia. Ik denk dat ik te veel in de buurt van Nederlanders kom. Wat goed is. Ja, dat pakt over, dat is waar. Jeremia hoofdstuk 17. Amen. We hebben hem vorige week ook gelezen, dus degenen die er niet bij waren vorige week, amen. We gaan verder op hetgeen dat vorige week is gezegd geweest. Mogen de Heer een nieuwe dimensie geven. Dit zegt de Heer, vervloekt is wie op mensen vertrouwt, zijn heil zoekt bij wie sterven moeten en mij de rug toekeert. Hij is als een kale struik in de steppen, nooit krijgt hij regen. Hij staat op droge woestijngrond in een onvruchtbaar, onbewoonbaar gebied. Vers 7. Maar wie op mij vertrouwt, zijn heil zoekt bij mij, hem gaat het goed. Hij is als een boom geplant aan een rivier. Zijn wortels raken het water. Hij heeft geen last van de hitte. Zijn bladeren blijven groen. Hij lijdt niet onder droogte en altijd draagt hij. We kunnen samen zeggen, vrucht, vrucht. Amen. Amen, kunnen jullie voor mij bidden? In Jezus' naam. Dat de Heer mij de nodige inspiratie en inzicht mogen geven. Om het woord te geven zoals Hij wilt. In Jezus' naam. Heer, ik geef mijn hart, mijn gedachten, Heer, mijn mond, mijn lippen, mijn tong, Jezus. Halleluja, om te zeggen datgene dat U wilt dat ik zeg, Heer. Laat mij afwijken, Heer Jezus, van mijn preek. Daar waar U nodig acht, Heer. Halleluja. Laat het woord voortgaan met salving. Zodat er, Jezus, zaken kunnen gebroken worden, Heer. Die moeten gebroken worden. In Jezus' naam en opbouwen hetgeen dat moet opgebouwd worden. In Jezus' naam. Amen. Vorige week hebben we daar een inleiding over gehad. Over deze vers. Je kan het online beluisteren. Zeker de moeite waard. We hebben toen ook een andere vers gelezen. Psalm hoofdstuk 1. God zegt in zijn woord doorheen de profeet Jeremia, maar ook doorheen de psalmist, hè, dat zij die vertrouwen op de Heer, zij die vreugde vinden, amen, in het woord van de Heer, zullen zijn zoals bomen geplant aan een rivier. In de psalm hoofdstuk 1, de allereerste psalm, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 3, in de Grootnieuwsbijbel, het leest, gelukkig de mens, laat me zien, gelukkig de mens, die niet de raad volgt van wie zonder God leven. Nou, staat, ja, wil dit dan? Of, ja, luister, degene die een Bijbel, ik zal het gewoon voorlezen. Gelukkig de mens die niet de raad volgt van wie zonder God leven. Die niet omgaat met wie slecht zijn. Die niet aan tafel wil zitten met wie alleen maar spot. Vers 2 van Psalm 1. Gelukkig de mens die vreugde vindt in de woorden van de Heer, ze steeds weer overdenkt over dag en 's nachts. Hij is als een boom aan het water. Een boom die altijd vrucht draagt als het de tijd ervoor is en waarvan nooit de bladeren vertorren. Zo'n mens zal slagen wat hij ook doet. Dat is Psalm, dat is niet Jeremia, maar het is ongeveer hetzelfde als Jeremia. Eigenlijk, de psalmist zegt ongeveer dezelfde elementen wat Jeremia zegt. Ik weet niet wie van wie heeft afgekeken. Waarschijnlijk Jeremia van de psalmist. Maar hij zegt het op een iets andere manier. Hij zegt gelukkig de mens die vreugde vindt in de woorden van de Heer. Ze steeds weer overdenkt en s'nachts, overdag en s'nachts. Amen. Wie van jullie weet dat je je gedachten moet beschermen? Amen. Ik heb het juist gezegd in Filippenzen hoofdstuk 4. Paulus zegt, wees om niets bezorgd. En dan een beetje later in vers 8 zegt hij, als je denkt aan dingen die goed zijn, denkt aan dingen die rechtvaardig zijn, denkt aan dingen die waar zijn, denkt aan zaken die opbouwend zijn. Amen. Want dat zal de vrede van God in je leven brengen, zal je gedachten bewaren. Amen. Als we constant zitten bezig zijn met negatieve zaken, amen, en we consumeren zoveel media, dat alleen maar, want het gaat alleen maar slecht in de wereld. Amen. Als je de dingen aanzet, het is slecht hier, slecht daar, probleem hier, probleem kinder. Als je te veel in contact komt met mensen die alleen maar kunnen zagen en klagen, om duur ga jij beginnen zagen en klagen. Amen. Er moet een moment zijn dat je zegt van oké, genoeg met al die negatieve zaken, want het woord zegt dat ik me moet voeden met positieve gedachten. En wat positiever kan er niet zijn, amen, dan hetgeen dat God voor ons heeft gedaan. Wat positiever kan er niet zijn om eens te zeggen van Heer, halleluja, ik wil een keer iets positiefs lezen. Open uw woord, halleluja, voor mij vandaag. Laat me zien hoe uw liefde voor mij zijn effect kan hebben op mijn hart. Laat me zien hoe de vrede van God, amen, mij kan bewaren. Amen. En zo begin je jezelf te voeden. En zoals de psalmist zegt, gelukkig de mens die vreugde vindt in de woorden van de Heer. Amen. Die niet leunen, die hun heil niet zoeken in de mensen. Of wat mensen kunnen zeggen, ook al zijn mannen en vrouwen van God gegeven als een geschenk voor de gemeente. Leun niet op hun. Amen. Steun niet op hun. Steun allereerst op God. Zoek je bevrijding niet ergens bij een bediening of ergens bij een mens, ook al zijn die door God gegeven. Maar allereerst, ga direct naar de bron. En God zal u wel leiden verder. Amen. Maar ga allereerst naar de bron. Als ik denk aan vreugde vinden in de woorden van de Heer, dan doe ik direct een link naar Nehemia 8 en 10. Ken je die? Vers hangt misschien boven je bed. Het zegt de blijdschap van de Heer. Amen. Want de vreugde die de Heer u geeft, is uw kracht. In de Statenvertaling, was er juist er ook op, de blijdschap des Heren, die is uw sterkte. Heb je dat al eens gehoord? Waarschijnlijk tijdens een of ander worshipconcert, of aanbiddingsleider, die zegt van, kom aan, we moeten allemaal blij zijn. We moeten allemaal zingen. In het Engels is dat, the joy of the Lord is your strength. Ja? Een vers die gequoteerd wordt meestal door een aanbiddingsleider om de mensen een beetje op te peppen en ze vreugdevoller te laten zijn, zodat ze dan de kracht van God kunnen ontvangen. En dat wordt er meestal uitgetrokken uit deze vers. Maar wat is eigenlijk de bedoeling van deze vers? Wat wil deze vers? De blijdschap des Heren is uw sterkte. The joy of the Lord is your strength. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Moet dat zeggen dat ik altijd binnenkom met een smaal, dat ik begin te dansen? Ja. Ik wil dat zeggen, dat ik mijn handen constant naar boven moet doen en altijd maar, ook al voel ik me depressief en slecht. Soms wil dat inderdaad dat zeggen, maar dat is niet altijd de bedoeling van deze vers. We zullen even de context lezen. En dan zal het u duidelijker worden en krachtiger zijn. Want u wilt toch geen verkeerde interpretatie van een vers toepassen in je leven, nietwaar? Dan zit je met een valse belofte of dan zit je met een vals beeld van iets dat eigenlijk God niet wil geven. Dus ik wil weten, wat wil dit zeggen? De vreugde des Heren, de blijdschap des Heren, is mijn kracht. Vers 1 van Nehemia 8 in de NBV. Het voltallige volk verzamelde zich op het plein voor de waterpoort. En men vroeg Ezra de schrijver het boek te halen met de wet van Mozes. De wet die de Heer aan Israël had opgelegd. Vers 2. Ezra de priester haalde het wetboek en toonde het aan de aanwezige man en vrouw en aan iedereen. Voilà. Zijn er weg? Amen. Kijk, dat was een dramatisch effect bij het lezen van het woord. Ik zal het gewoon in mijn broekzak steken, dat is misschien beter. Hij toonde... Amen. Waar was ik? Vers 2. Hè? Ezra de priester haalde het wetboek en toonde het aan de aanwezigen, mannen en vrouwen en aan iedereen die in staat was het te begrijpen. En dit gebeurde op de eerste dag van de zevende maand. Op het plein voor de waterpoort las Ezra de mannen en vrouwen en iedereen die het kon begrijpen hardop uit het boek voor, vanaf het moment dat het licht werd tot de middag. Allen luisterden aandachtig naar het boek van de wet. Vers 8. En de levieten lazen het boek met de wet van God duidelijk voor en gaven er uitleg bij. Zo verschaften ze inzicht in het gelezen. En Nehemia, hij was de landvoogd, Ezra, de priester en de schrijver en de levieten die het volk uitleg gaven, zeiden tegen iedereen, deze dag is gewijd aan de Heer uw God. Rouw dus niet en huil niet. En het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde. Ja, ze waren aan het rouwen, aan het huilen. En vers 10, Ezra zei tegen hem, maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken en deel ervan uit aan wie niets heeft, want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de Heer u geeft, is uw kracht. Oké, dat wil precies al iets anders zeggen. Dus het volk van God, Israël, kwam terug uit 70 jaar ballingschap. Ja, dat is de historische achtergrond. 70 jaar in Babylonië. God zegt, het is gedaan, je mocht teruggaan naar het beloofde land om daar alles te gaan herstellen. De periode van de straf is voorbij. En dus ze keren terug en ze beginnen alles op te bouwen en dan vinden ze de wet van Mozes. En ze beginnen het te prediken, want ze willen het nu goed doen. Ze willen zich houden aan Gods wet, Gods woord. Ze willen weten dat wat God verlangt van hun. En natuurlijk door het horen van deze wet, beseffen ze opeens, ai, onze voorouders zijn verkeerd geweest. We hebben alles verkeerd gedaan. We hebben afgoden gediend. We zijn naar vreemde tempels geweest. We hebben vreemde vrouwen getrouwd, wat allemaal niet mocht volgens de wet. Dus ze zaten daar eigenlijk in zak en as. Want ze beseften, hetgeen dat onze voorvaders hebben gedaan, we zijn vervloekt. We zijn vervloekt, wee ons. Hoe kan God nog van ons houden? Hoe kan God ons nog gebruiken? Heb je soms ook dat gevoel, dat je kijkt naar je verleden en denkt van, oh, wee mij. Wee mij, wat heb ik allemaal gedaan? Wat heb ik? En je begint te rouwen. Je begint te huilen. Je begint naar achter te kijken. En dat is natuurlijk wat de vijand wil. Amen. Ze mochten niet Ezra. Dank de Heer voor Ezra dat hij een openbaring kreeg. Dank de Heer voor, wie was er nog bij? Nehemia. En de levieten die het volk uitleg gaven. God dank dat ze een openbaring kregen. Dat dit niet een dag was om te huilen en te rouwen, maar het was een dag van verlossing. Het was een dag van redding, want de periode van het oordeel was gedaan. De 70 jaar waren voorbij. Nu had God zijn genade uitgestort om opnieuw te beginnen. Het was geen dag om te rouwen, het was een dag om de vergiffenis van God te vieren. Want de vreugde die de Heer u geeft, is uw kracht. Met andere woorden, de vergiffenis en de genade die Hij u heeft gegeven, daar moet je je vreugde in vinden. En het zal u kracht geven. Vandaag de dag leven we niet meer onder het oude verbond. Dank de Heer. Maar vandaag de dag moeten we vreugde vinden in hetgeen de Heer heeft gegeven. Een nieuwe kans, een nieuwe identiteit, een nieuw land. Allemaal gekocht aan het kruis. Ja, er komt de gedachte binnen dat we zondaars zijn. Ja, er moet een periode zitten, amen, dat je moet rouwen en huilen om vergiffenis vragen. Amen, ja, amen. Er komt een periode dat je zelf bekerend en schuld hebt. Maar we mogen niet blijven treuren. We mogen niet naar achter blijven kijken, want de Heer zegt, ik heb een nieuwe toekomst. Amen, ik heb iets nieuws gemaakt, de nieuwheden, allemaal mogelijk gemaakt. Door Jezus zijn werk aan het kruis 2000 jaar geleden. Waarom als we samen komen, we mogen er niet bij staan als mensen die niets hebben om te vieren. Amen. Als we samenkomen, mogen we niet doen alsof het een of andere begrafenisstemming is. Amen. Maar er moet een moment zijn dat je je gedachten, amen, probeert te focussen op datgene wat de Heer heeft gedaan voor ons. Ik zeg niet dat je als een robot moet binnenkomen, telkens met een fake smile op je gezicht, alles gaat goed, hè, want de vreugde van de Heer is mijn kracht. Ja, ja. Nee, natuurlijk, we zijn mensen, we hebben allemaal onze dippen, we hebben allemaal onze laagtes, we hebben allemaal onze moeilijke momenten. Ik zeg maar in de naam van Jezus, dat wanneer je jezelf openstelt en dat je jezelf diep binnenin, de God die u ergens de kracht heeft gegeven om u te focussen op de vreugde, de joy of the Lord. Amen. En het zal beter gaan. Amen. We moeten beseffen wat we hebben gekregen in Christus, wie we zijn in Christus. En de Bijbel zegt dat we dan als bomen geplant zullen zijn aan een rivier en altijd vrucht dragen, of er nu droogte is of hitte, het zal ons niet teren, want de wortels, en zo zegt het in Jeremia, vers 8, de wortels zitten in de rivier. Amen. De wortels zitten in de rivier. Die belofte dat we een boom zijn, is niet voor iedereen weggelegd. Het zegt zij die vertrouwen, zij die hun vreugde vinden in de Heer. Amen. Zij, dat komt niet automatisch. Hij komt niet uit. Hetgeen dat hij heeft gedaan, hetgeen dat hij heeft verwezenlijkt. Je moet het horen, je moet het geloven. En dan uitwerken in je leven. Dank u, Jezus. Een grote, sterke boom, dat groeit niet zomaar. Er komen niet zomaar grote takken, groene bladeren en vruchten aan. Amen. Soms willen we 's morgens opstaan en denken dat we een grote boom zijn en direct al die appels hangen. Dat heeft tijd nodig. Heeft tijd nodig om te groeien. En God is geduldig. Dank de Heer. Halleluja. Dank de Heer dat Hij geduld heeft met ons. Amen. Dat Hij niet direct de fout heeft gevonden. Zeggen, ja, die een boom, kom, omhakken. Omhakken, volgen, ik ga naar de volgende. Nee, het heeft tijd nodig. En het begint allemaal bij de wortels. Amen. Een boom heeft verschillende delen. Je hebt daar het wortelsysteem, je hebt de stam, je hebt de takken. En dan heb je de bladeren en dan komen de vruchten. En het is de bedoeling en het plan en de wil van God dat elke boom groeit. En elke christen vruchten produceert. Want dan wordt de grootheid van de Vader zichtbaar in de wereld. Het is de wil van God dat ik groei. Het is de wil van God dat ik een sterke wortels heb. En daaruit een sterke stam en takken. Dat andere mensen kan bereiken. En andere mensen kunnen daar zelfs onderdak onder vinden. Niet onder mij, maar onder hetgeen dat God heeft gedaan in mij. Amen. Dank u, Jezus. U moet weten, het wortelstelsel bepaalt de groei van de gehele boom. Een sterk wortelstelsel produceert een sterke boom. Een zwak wortelstelsel produceert een zwakke boom. Amen, er zijn sommige boompjes die je gewoon kunt uittrekken. Minstens dat er een storm is, een beetje zware regen, en dat boom, het is misschien dan een struik, niet echt een boom, is kapot, is plat. Amen. Maar dan heb je die boom zoals de moerbijboom. Ken je de moerbijboom? In de dagen van Jezus, in Lucas 17:6. Ik wil even lezen, de moerbijboom. De Heer zei, als jullie geloof hadden als een... Amen. Het begint klein. God verlangt geloof van een mosterdzaadje. Zouden jullie tegen die moerbijboom zeggen, trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee en hij zou jullie gehoorzamen. Nu, heel die vers, dat is een heel boodschap op zich. Ik wil maar zeggen, in de tijd van Jezus waren er bomen in zijn buurt die een bepaalde betekenis hadden. De moerbijboom was een boom met een enorm groot wortelstelsel. Zo groot, zo diep, dat hij bekend stond als onmogelijk om uit te trekken. Ja? En de Heer zegt, als jij ook maar geloof hebt van de wortels, dan kan je tegen dat onmogelijk, wat jij denkt dat onmogelijk is, ja? Want die wortels zitten zo diep, kan je toch zeggen, ga weg en plant jezelf in de zee. Nu, hij had het specifiek hier over onvergiffenis en zover, heel de context van het verhaal. Maar ik wil maar gewoon deze boom gebruiken, amen, die bekend stond als een stevige boom, die men niet zomaar kon verplaatsen. Laat het ook zo zijn met christenen. Amen. Dat we stevige wortels hebben, amen. Dat doorheen droogte, doorheen wind en regen, onze wortels, amen, dat heeft een nut, hè, die droogte. Heeft een nut, wind en regen. Dat is om onze wortels dieper te laten rijken, amen. Het heeft zijn nut, deze trials, beproevingen. Als we het God toelaten. Amen. Als we God erin betrekken, dan kunnen onze wortels dieper gaan. Als we God er niet in gaan betrekken, dan kan het ons kapot maken. Maar laten we God erin betrekken. Amen. In onze beproeving. Ik heb pas een update gehoord van Torben Sundergaard. U kent hem al, die nu al 250 dagen in de gevangenis zit. In Amerika, op basis van valse beschuldigingen enzovoort. Heeft, denk ik, een paar dagen geleden een update gegeven. Heeft iemand het toevallig gezien op YouTube? Hij denkt dat hij weet waarom dat hij in de gevangenis zit. En hij geeft er een heel positieve spin aan. Amen. Ik moet hem eren, of je zegt dat, krediet geven hoe hij met de situatie omgaat. Want zijn vrouw, die buiten de gevangenis is, kon het niet meer aan. Zit in het ziekenhuis, heeft een nervous breakdown gekregen, zenuwinzinking. Nou, dat is nog eens stress erbovenop. Ja? Het is één ding dat jij in de gevangenis zit, maar dat jij je vrouw die nu in het ziekenhuis zit niet kan helpen, kunt er niks voor doen. Dat is een gevoel. Zo moeilijk om mee om te gaan. Amen. Zo, ja, in ieder geval, hij zegt. Hij is de Bijbel beginnen lezen. Zonder internet, want hij heeft geen internet. Al 250 dagen, heeft geen invloed van buitenaf. Hij is de Bijbel beginnen lezen van Genesis tot Openbaring. Daarna is hij het Nieuwe Testament, al de verschillende geschriften van Paulus. Dan is hij dat aan het lezen, allemaal op verschillende manieren de Bijbel. En de Heer zegt dat hij nu een nieuwe openbaring heeft gegeven, dat hij Jezus ziet doorheen Genesis tot Openbaring. Overal ziet hij Jezus. Overal was het voorspeld en was het een beeld en een schaduw naar het werk van de Heer. Amen. Hij ziet Openbaring, hij ziet de eindtijd anders. Ik denk dat misschien een beeld heeft gekregen zoals ik probeer uit te leggen. In ieder geval, hij zegt gewoon heel mijn denken over het woord is veranderd. En hij zegt dat had nooit mogelijk geweest buiten de gevangenis, want hij was zo druk bezig met zijn bediening en van ginder naar daar te lopen en met Facebook en berichten en contacten en prikkels van overal. Hij had nooit die tijd kunnen hebben om de Bijbel zo te bestuderen. Amen. En dus hij zegt, ik ben dankbaar voor wat God hier aan het doen is. Ik zie het in een nieuw licht. Hij is dankbaar hoe dat zijn lichaam is veranderd. Als je iets positiefs kunt zeggen. Hij zegt, ik had overgewicht. Ik had een hoge bloeddruk. Ik had een hoge suikerwaarde. Ik kon ene keer pompen, amper. En nu doet hij er 200 per dag. En zijn bloeddruk is normaal. En zijn suikergehalte is gewoon... Alles is... Het is maar dat een man die onschuldig... Ik wil dat maar zeggen... Hij betrekt God in zijn beproeving. Ja? En dat is niet altijd dat hij dat kon doen. Want hij heeft ook diep gezeten. Hij heeft ook momenten gezegd van, ik zie het niet meer zitten. Maar hij bleef volhouden. En God geeft nu iets nieuws. Amen. En ik bid in de naam van Jezus dat hij er volledig mag uitkomen. En hij zegt, als ik hieruit kom, ga al hetgeen dat ik heb geleerd, ga ik het verkondigen. Amen. Ga je het verkondigen. Halleluja. Ik ga het leren. En ik bid in de naam van Jezus dat het vele vruchten mag geven. Het is een beetje zoals de apostelen in de tijd van Handelingen, die ook in de gevangenis terechtkwamen. En daar kregen ze ook ervaring met de Heer die hun bijstond. En vanuit die ervaringen werden ze bekrachtigd en werden hun wortels dieper en dieper en dieper. Want dat creëert vertrouwen, amen, in dat als God dit heeft gedaan voor mij in de gevangenis, in die donkere periode, halleluja, zal Hij mij ook recht houden in de andere periodes van mijn leven. Dank u Jezus, dank u Jezus. Die wortels is onze verbinding met God. Gebaseerd op geloof. Amen. Gebaseerd op geloof. En geloof moet men voeden doorheen het horen en het lezen van Gods woord. Door communicatie met onze Schepper. Dank u Jezus. Gebed en het woord zijn steeds onmisbare elementen. Amen. Wanneer jij je overstelpt wordt door zorgen, kan je kiezen om daarop te blijven denken. Of... op de een of andere manier toch nog geven aan God. Amen. En zeggen van, Heer, ik zit hiermee in. Alsjeblieft, los het op. Geef mij een antwoord. Wat het ook mogen zijn. Heer, ik zit hiermee in. Kan ik dat aan u geven? En de Heer zal zeggen, geef het aan mij. Amen. Denk aan wat goed is. Denk aan wat opbouwend is. Want hetgeen dat je wortels gaat voeden, bepaalt... Het resultaat van de boom. Een sterke boom of een zwakke boom. Ik wil in de rivier zitten. Amen. Halleluja. Ik wil geloof hebben dat opbouwend is. Want in Hebreeën 11 en 6, je kent de vers, zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. En het is het geloof in hetgeen dat de Heer heeft gedaan. Amen. Het is niet zomaar een geloof, want er zijn 1001 verschillende geloven. En er zijn heel veel christenen die iets geloven van het woord, maar meestal, of soms een verkeerde interpretatie ervan. Het is het geloof in hetgeen dat God heeft gedaan door in Christus en wat dat betekent voor ons. Het fundament. En wie hem wil naderen, moet immers geloven dat hij bestaat en wie hem zoekt, zal door hem worden beloond, zeker. O Heere. Mogen ik geloof hebben, Heer, dat als ik doorheen moeilijke, beproevende perioden ga, Heer Jezus, en u zoek en u aanroep, prijs de naam van Jezus, dat ik zal worden gevonden. Dank u, Jezus. Nu laat me een beetje een kanttekening maken. Gebed en het woord zijn niet de wortels. Zij voeden geloof. Amen. Dus gebed en al die zaken die de gebed en aanbidding... En het lezen van het woord van God zijn niet de wortels, zij voeden geloof. Amen. Want als je kijkt naar de fariseers, Ze baden 5 keer per dag. Met veel woorden. Om de hoek van elke straat. Zij vasten. Ze hebben waarschijnlijk meer gevast dan wij ooit hebben gevast. Amen. Ze waren constant bezig met het woord. Constant. Dag en nacht. S'morgens tot s'avonds. Ze kenden het van buiten. Ze gaven zelfs geld. Ze waren experten in het woord van God. En toch waarschuwde Jezus ze telkens weer dat ze zich moesten bekeren. Of anders zouden ze de woorden horen van God. Die zouden zeggen, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Maar die bidden. En die vasten. En die lezen het woord. En toch gingen ze de woorden horen, ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Johannes 5, vers 37. Ik zal zeggen waarom. Als ze die woorden zouden kennen. Want ze geloofden in iets verkeerd. Johannes hoofdstuk 5, vers 37. Ja, de Vader die mij gezonden heeft, heeft over mij getuigd. U hebt zijn stem nog nooit gehoord en nog nooit gezien. En zijn woord heeft in u geen... Nee. 37, heb ik de verkeerde niet gezien. Vers 38. Ik kan teruglezen. U hebt zijn stem nog nooit, dus hij spreekt tegen de fariseers. En Jezus zegt tegen de fariseers, u hebt zijn stem nog nooit gehoord en nog nooit gezien. Ze waren constant bezig met het woord. Ze waren constant aan het bidden. Maar toch hadden ze hem nog nooit gezien. Nooit gehoord. En zijn woord heeft in u geen wortel geschoten. Want u gelooft niet in hem die hij gezonden heeft. Het woord heeft geen wortel geschoten, want je gelooft niet in mij en hetgeen ik kom. Ik ben gestuurd om iets te doen. Ik ben gestuurd en ik demonstreer het met tekenen, mirakels en wonderen. Ik demonstreer het als een vervulling van al die Oud-Testamentse profeties. Ik ben hier nu gekomen, jullie bidden er al jaren over. Ik ben hier nu niet en je zegt van nee, dat is hem niet. Waarom was je dan aan het bidden? Waarom was je dan aan het vasten? Was het misschien voor andere redenen? God weet het, maar Jezus wist het ook. Hij zegt, u onderzoekt het schrift, omdat u daarin eeuwig leven denkt te vinden. Ook de schrift getuigt over mij, en toch wilt u niet bij mij komen om leven te vinden. Dat waren harde woorden, niet waar? Dus nogmaals, ik maak kanttekening. Het is niet door te bidden en te vasten en die daden te doen. En die daden zijn goed als je het doet, amen, met de juiste motivatie. Wetende, amen, dat het uw geloof moet voeden in wat Christus heeft gedaan. Het draait allemaal rond hem. Zoals broeder Sondergaard heeft ontdekt nu. Het draait allemaal rond hem, van Genesis tot Openbaring. Hij zei dat een Openbaring nog nooit zo heeft gelezen als voorheen. Hij heeft allerlei symbolen en dingen gezien. Waarschijnlijk heeft hij al die zaken gezien waar Jesaja naar refereert. En dat er maar één zit op de troon. En dat allemaal draait rond hem. En de 24 oudsten die rond de troon zitten, dat de gemeente is. Amen. En dat het allemaal draait rond hem. Jezus is verheerend. Dank u, Jezus. Het moet allemaal wijzen naar het werk van Christus. Het bloed van Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja, halleluja, halleluja. Dus heeft Satan schrik van iemand die in het woord duikt? Iemand die begint te bidden? Niet noodzakelijk. Nu, hij probeert u weg te houden van het woord, sowieso. Hij probeert u weg te houden van het woord. Hij probeert u weg te houden van te praten met God. Hij probeert u weg te houden, amen, om God te aanbidden met je hand. Hij probeert u van allerlei afleidingen te geven, zodat je die zaken niet doet. Als hij ziet dat hij dat toch niet kan weghouden, hè, wat hij dan gaat doen, is hij gaat proberen te misleiden. Hij gaat u proberen het woord van God te verdoezelen en te manipuleren om het te doen zeggen dat wat het niet wil zeggen. Want wat je verkeerd gaat begrijpen, wat je verkeerd gaat interpreteren, ga je verkeerd geloven en gaat dus uiteindelijk verkeerde vruchten produceren. Amen. Dat is zijn tactiek, maar de Bijbel zegt we zijn niet onwetend over zijn tactieken. Halleluja. We zijn niet onwetend. Daarmee, dat is goed om te vragen van, Vader, ik kom tot u, Heere. Ik weet allemaal niet wat er gaande is, maar ik vertrouw op u. Vader, laat naar boven komen, Heer, als er verkeerde dingen zijn die ik heb geloofd. Als er hier strongholds, hoe zeg ik dat, bolwerken zitten van misleiding en van leugens, van de vijand. Laat ze gebroken zijn. Amen. Laat ze gebroken zijn. Het is goed om de zoveel jaren een keer, hoe zeg ik dat, een algemene amnesie, dat je alles vergeet zo. Dat je zo alles vergeet wat je ooit hebt gehoord van andere mensen. En gewoon terug opnieuw. Vader, spreek terug opnieuw door mij. Want het accumuleert doorheen de jaren heen. Hè? Hetgeen dat je leert van anderen. En dat kan niet noodzakelijk juist zijn. Het fundament moet blijven. Hè? Het fundament is Jezus. Amen. Maar af en toe moet je zeggen van, Heer, hetgeen dat ik heb opgepikt met die jaren heen. Is dat eigenlijk wel waar? Is dat eigenlijk wel geldig? Want ik ben het wel beginnen geloven. Ik heb het eigenlijk niet getoetst. Het woord was gewoon omdat zus er zo en die bekende predikant en in die heeft dat gezegd. En ik ben dat allemaal beginnen doen. Maar is dat eigenlijk wel van u? Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. De duivel zal altijd proberen u te weerhouden van het woord. Of als hij dat niet kan, u te misleiden of het woord te verdraaien. Zoals hij heeft gedaan in de tuin. Van een met Adam en Eva, weet je nog? God heeft zeker dit en dat gezegd. Ja, maar hij bedoelt het zo niet. Hij bedoelt het zo. Oh, echt? Bedoelt hem het zo? Ah, dat wist ik nog. Zijn we dan goden als we daarvan gaan eten? God had er reeds gezegd dat zij geschapen waren in zijn beeld. Zij waren eigenlijk al reeds zoals God. En dan komt de duivel daar en zegt, nee. Dat is niet genoeg wat God heeft gezegd. Je moet dat doen. Wat hij heeft verboden, want eigenlijk is het een jaloerse God en hij wil eigenlijk niet krijgen wat hij zelf heeft. Dus pak het maar. Dank u, Jezus. Even probeert u te vallen. Hij heeft het met Jezus ook gedaan. Wat deed Jezus? Wat deed de duivel met Jezus in de woestijn? Hem verleiden, hij probeerde zijn identiteit af te pakken. Jezus had de woorden gehoord. Dit is mijn zoon, in wie ik vreugde vind. En de hemel geopend, de duif. En hij werd gedoopt door Johannes, de stem van de hemel. Dit is mijn zoon. Amen. De zoon van God. De Messias. En wat zegt een duivel een paar uur later, een paar dagen later, want het was 40 dagen in de woestijn. Als jij de zoon van God bent, dan moet jij dit en dat doen. Zeg jij wel de zoon van God? Springt dan hier eens af. Want de Bijbel zegt toch, De engelen zullen u vangen en als jij daarvan afspringt, dan zal u niks overkomen. En de Heer zag het doorheen. Hij probeerde de woorden die God had gesproken te verdraaien en te gebruiken voor ego, voor zelf, voor het vlees te voeden. Maar dank de Heer dat Jezus doorheen keek. Ik eindig met Colossens hoofdstuk 2. Laat het woord van God uw geloof voeden in het werk van Christus. Geloof in het werk. Ik eindig met Colossenzen 2 vers 6. Volg de weg van Christus Jezus. Nu u hem als uw Heer aanvaardt. Vers 7. Blijf in hem. En gegrondvest. Houd vast aan het geloof. Dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede. Laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Hij zegt, wees geworteld, wees gegrondvest. Het geloof dat u is geleerd. Geloof over wat Jezus heeft gedaan. En laat u niet meeslepen en misleiden door al die theorieën en die filosofieën. Dat er een andere weg is tot God en dat er engelen zijn die kunnen helpen en u tot God kunnen brengen. Nee, Jezus is de enige manier. Hij zegt in vers 9, want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. Wow, Paulus, wat zeg je hier allemaal tegen de kerk in Colossense? De kerk in Colossense kreeg bezoek van al die valse profeten die allemaal begonnen te prediken dat er verschillende manieren waren om tot God te komen, tot de volheid van de Godheid. Je kon het doen via allerlei tussenwezens, dat was een gnostische leer, een Griekse gnostische leer. En Paulus zegt van, nee, we moeten kom afmaken met die gedachte. Er is maar één redder. Er is maar één bemiddelaar. Het is Jezus. En weet je wat? Jezus was niet zomaar een mens. De volheid van God was in hem lichamelijk aanwezig. Wil jij komen tot die volheid van God, hè, wat al die valse profeten u proberen aan te leren? Kom tot Jezus. Amen. Wil je komen tot volmaaktheid? Hè? Want ze zeggen, als je dit en dat doet en dat en dat en dat, dan zal je volmaakt zijn. En in een ander leven, als je dan terug opstaat, dan zal je een stap dichter zijn bij God. En weet ik veel welke valse leer dat er allemaal mag zijn. Allemaal rubbish, afval, zegt Paulus. Amen. Want als je één bent met hem, halleluja, vers 10, bent ook u van die volheid vervuld. Ik weet niet juist wat voor impact dat dat gaat hebben in uw brein. Maar laat dat maar een beetje sutteren. Laat dat maar een beetje pruttelen. Amen. Heel deze week lang. Je hoeft niks anders te horen dan deze vers. Amen. Laat God maar openbaren wat dat allemaal betekent voor uw een zijn met hem. En wat wil dat zeggen? Volheid vervuld. In andere vertaling zegt, u bent compleet in hem. You have been made complete in hem. Ik ben compleet. In andere woorden, ik heb niemand anders nodig. Is dat wat je wil zeggen? Dat is wat Paulus wil zeggen. Ik ben niet afhankelijk van iemand anders om mij compleet te voelen buiten Jezus. Snap je wat ik wil zeggen? En als je dat begint te geloven, oh die wortels, dank u Jezus. Als je begint te geloven, hij heeft mij compleet gemaakt. Hij heeft me met zijn volheid gevuld. Moet niet meer afhankelijk zijn van andere mensen. Andere mensen moeten... Zijn niet gestorven voor mij. Zij zijn niet gemaakt om aan mijn behoeften te voldaan. Hij heeft het reeds gedaan. En dank de Heer en we bidden daarvoor. En natuurlijk hebben we behoeften nodig. Hè? Maar zoek eerst het Koninkrijk van God. En al die andere zaken zullen nu worden gegeven. Maar wij doen het graag andersom. Al die andere zaken wil ik eerst. En dan zal ik het Koninkrijk van God zoeken. Amen. Ik wil allemaal goede mensen rondom mij heen. En dan zal ik me goed voelen. Ik wil mijn situatie fantastisch hebben. En dan zal ik me compleet voelen. Ik snap wat je wilt zeggen, maar nee. Hij heeft het reeds gedaan. Hij maakt dat je compleet bent in hem. En al die mensen rondom je heen en de situaties, die gaan er altijd zijn hoor. Slechte mensen gaan er altijd zijn rondom je heen. Mensen die willen misbruik van je maken, die gaan er altijd zijn. Mensen die je gaan belasten, zorgen geven, die gaan er altijd zijn. In je familie, in je eigen gezin, op het werk. Amen. Ambtantrik in het verkeer. Amen. Die komen er heel veel tegen. Die gaan er altijd zijn waar je een beetje gaat vloeken en zo, maar... Als je weet van, kijk, die mensen zijn niet gemaakt om een dag goed te maken of te verpesten. Jezus heeft dat gedaan voor mij. En wat zij doen, of wie zij zijn, of wat allemaal, mag eigenlijk geen effect meer hebben op mij. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Thank you, Lord. Halleluja. Dat lied, dat noemt fundament. Halleluja, is hetgeen dat ik wil zingen in Jezus' naam. Thank you, Father. Ashalabukushatarabakasi. Thank you, Jesus. Ik bouw op Jezus, anders niet. Het is zijn bloed dat redding biedt.
Wie op hem hoort.
Wie op hem hoort, wordt niet. Ik steun alleen op Jezus' naam.
Kun je nogmaals zingen als gebed?
Ik bouw op Jezus, anders niet. Het is zijn bloed dat redding biedt. Wie op hem hoort, wordt niet beschaamd. Steun alleen op Jezus naam, Heer, u bent ons fundament, zwak of sterk, door al uw werk in de storm, blijf u Heer. Als de nacht zijn zicht verwaart, toont hij
zijn liefde die mij draagt. Al hoe de storm.